Onze hulp is in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 107. En daarvan vers 1 en 22. Loof, loof de Heer gestadig. Dat is steeds. Die op een majesteit is gunstrijk, zeer genadig en goed in eeuwigheid. Dit zeggen elk die gered door hem van slaafse banden in vrijheid is gezet. En ook het 22e vers van Psalm 107. Onze schriftlezing is uit het Evangelie naar Matteüs, daarvan hoofdstuk 13, de versen 3 tot en met 23. Matteüs 13, vers 3 tot en met 23. Vooraf doen we belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de 12 artikelen. En we zingen daarna uit Psalm 18, het 8e vers, niet te zeggen, in zijn of haar hart, aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Lezen Matthäus 13 vanaf vers 3 tot en met vers 23. En hij sprak tot hen veel dingen door gelijkenissen, zeggend: zie, een zaaier ging uit om te zaaien. En als hij zaaide, viel een deel van het zaad bij de weg, en de vogels kwamen en aten dat op. En een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had. En het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had. Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand. En omdat het geen wortel had, is het verdord. En een ander deel viel in de doornen. En de doornen wiezen, dat is, groeiden op en verstikten hetzelfde. En een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht. Het een 100, het ander 60 en het ander 30-voud. Wie oren heeft om te horen, die horen. En de discipelen tot hem komende, zeiden tot hem: waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? En hij antwoordende, zeide tot hen: omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten, maar dien is het niet gegeven. Want wie heeft, die zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben. Maar wie niet heeft, van die zal genomen worden ook wat hij heeft. Daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien, en horend niet horen, noch ook verstaan. En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt: met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en geenszins bemerken. Want het hart van dit volk is dik geworden, en zij hebben met de oren zwaarlijk, dat is moeilijk, gehoord. En hun ogen hebben zij toegedaan, opdat zij niet te eniger tijd met de ogen zouden zien. En met de oren horen, en met het hart verstaan, en zich bekeren, en ik hen genezen. Doch uw oren, ogen zijn zalig, omdat zij zien, en uw oren, omdat zij horen. Want voorwaar, ik zeg u, dat vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien de dingen die gij ziet, en hebben ze niet gezien. En te horen de dingen die gij hoort, en hebben ze niet gehoord. Gij dan, hoor de gelijkenis van de zaaier. Als iemand dat woord van het koninkrijk hoort en niet verstaat, zo komt de boze en rukt weg hetgeen in zijn hart gezaaid was. Deze is degene die bij de weg bezaaid is. Maar die in steenachtige plaatsen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en dat terstond met vreugde ontvangt. Maar hij heeft geen wortel in zichzelf, maar is voor een tijd. En als verdrukking of vervolging komt, omwille van het woord, zo wordt hij terstond geërgerd. En die in de doornen bezaaid is, is degene die het woord hoort en de zorgvuldigheid van deze wereld en de verleiding van de rijkdom verstikt het woord en het wordt onvruchtbaar. Die nu in de goede aarde bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en verstaat. Die ook vrucht draagt en voortbrengt, de 100, de ander 60 en de ander 30-voudig. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij zingen uit Psalm 126 en daarvan de versen 1, 2 en 3. Psalm 126, wanneer de Heer uit vijandsmacht gevangen Sion wederbracht, het verloste uit nood en pijn, scheen het ons een blijde droom te zijn. We zingen op Psalm 126, het eerste, het tweede en ook het derde vers. gemeente, het schriftwoord dat ik u vanmiddag met de hulp van de Heere mag prediken. Wat kunt u vinden in het gedeelte dat we samen gelezen hebben, Matteüs 13. Ik lees u het derde vers, het tweede gedeelte. Matteüs 13, vers 3b. Zie, een zaaier ging uit om te zaaien. Ons thema is dat. Een zaaier ging uit. Dat is een gelijkenis en we letten op drie dingen bij deze gelijkenis. In de eerste plaats, wat is de gelijkenis? Daarna vragen we ons af waarom deze gelijkenis en ook andere. En de derde vraag is, wat betekent de gelijkenis? Een zaaier ging uit, dat is een gelijkenis. Eerst zullen we letten op wat is de gelijkenis? Wat vertelt de Heer Jezus hier? En dat is vanaf de vers 3 tot en met 9. En daarna vragen we ons af waarom deze gelijkenis. Dat is ook wat de discipelen zelf vragen. Ze zeggen dat in vers 10. Waarom spreekt gij tot hen door gelijkenis? Dat is ons tweede punt. En dan willen we natuurlijk ook heel graag weten wat de gelijkenis betekent. En dat vertelt de Heer Jezus ook. En dat is vanaf vers 18. Dat is ons derde punt. Wat is de gelijkenis? Dat is het eerste. We staan vanmiddag stil dus bij een gelijkenis. Dat is een vertelling van de Heer Jezus met een verhaal, door middel van een verhaal. En dat is wel bijzonder, want het is een van de eerste keren dat dat hier gebeurt in het evangelie van Matteüs. Is dat zo? Jawel. De Heer Jezus had al wel veel gezegd en veel gedaan, maar nu met een gelijkenis. Hij had al veel gedaan, hij had al wonderen gedaan. Hij had zieken beter gemaakt. En mensen die het heel moeilijk hadden in hun hoofd, die helemaal in de war waren. De Bijbel zegt die een boze geest hadden. Die had hen daarvan bevrijd. En hij had gesproken ook, zulke ernstige woorden. En dat niet één keer, maar verschillende keren. En één keer heel erg lang. En daar lezen we van eerder al in Matteüs, hoofdstuk 5 tot en met 7. Hij was toen op een berg gegaan. Niet eens een hele hoge berg. Maar wel een berg, een heuvel zou je ook kunnen zeggen. Zodat hij hoger was dan de mensen om hem heen. Eerst een kring van discipelen, van 12 mannen om hem heen. En daarna heel veel mensen. Mannen, vrouwen, kinderen. En omdat hij op een berg was, noemen we dat de preek van de berg, de bergreden, dat had hij al gesproken. Maar nu, met een gelijkenis. Dan wil je wel weten waarom nu met een gelijkenis. Dat is ons tweede punt. Eerst, wat is de gelijkenis? Of beter, het allerbeste kunnen we ons eerst afvragen, wat is nu eigenlijk een gelijkenis? Het woord zegt het al. Dan neemt de Heer Jezus een voorbeeld en zegt, zo, zoals dit voorbeeld, zo is het wat ik bedoel te zeggen. Dan wil hij er iets mee duidelijk maken. En zo was het ook hier. Een gelijkenis uit iets heel gewoons wat je elke dag kon zien. Of in ieder geval elk jaar weer kon zien als je op het platteland woonde. En in de stad kan het ook als je een tuintje hebt. Kan op je dakterras zijn dat je daar in ook zaait. Dat is precies wat hier gebeurt. En zoals dat is, zo is wat ik bedoel, zegt de Heer Jezus. Maar hij wil er nog meer mee zeggen. Want wanneer er een gelijkenis gesproken werd, het is wel hier voor het eerst dat de Heer Jezus dat zelf doet, is dat toch niet voor het eerst in de Bijbel. In het Oude Testament kun je het vaak horen en natuurlijk lezen, maar ook horen als je het opleest, maar ook als je met je hart erbij bent, kun je horen dat er een gelijkenis klinkt. Neem maar de profeet Ezechiël. Die moet keer op keer iets doen. En dat betekent iets. Maar iedereen die het ziet, iedereen die het hoort, iedereen die het leest, vraagt zich af, maar wat heeft dat nu voor mij te zeggen? Zo is het met alle gelijkenissen in de Bijbel. Die hebben een spits, een scherpe punt, net als een pijl die op mensen gericht is, op wie het hoort. Dat is altijd zo met Gods woord. Daar zitten hele scherpe punten aan. Daar zitten punten aan die een hart verwonden. Maar wie erdoor geraakt wordt, die mag ervaren. Als het tot zaligheid is, dat het een liefdeswond is. Dat ze in liefde gedoopt zijn in het bloed van Christus zelf. Tot verwonding. Maar ook tot genezing en tot heling. Zo is het met ieder woord, maar zo is het ook met een gelijkenis. Daar heeft de Heer een spits aan. Dus als dan de mensen een gelijkenis hoorden vertellen, dan hoop ik dat het vanmiddag ook zo is. Net als daar, dat iedereen zich afvroeg. Ja, natuurlijk, dit is het voorbeeld en dit wil het zeggen, maar wat heeft het andere mensen te zeggen? En dan mag u best luisteren voor iemand anders in de kerk. Maar ik hoop dat u en dat jij het ook voor jezelf doet. Wat heeft het u, wat heeft het jou, wat heeft het mij te zeggen? Gelijkenis dus. De Heer Jezus doet dat hier ook op een plek waar heel veel mensen het kunnen horen. En in dit gedeelte van Matteüs lezen we keer op keer zo'n gelijkenis. En elke keer laat de Heer Jezus iets anders zien van wat hij bedoelt in zijn preken. Wat hij de mensen mee wil geven, mee naar huis wil geven. Wel 7 keer in Matteüs 13, zo'n gelijkenis. Iedereen kan het zien. Is het dan weer op een berg? Nee. In hoofdstuk 13, vers 1 en 2 kun je lezen dat hij in een schip ging. Kan iedereen het dan horen? Ja, wel op die plek waar hij het deed. Hij wordt nog wel aangewezen. Aan degene die het meer van Galilea bezoeken, daar moet het zijn geweest. Wat? Ja, dat de zaligmaker in het schip ging met zijn discipelen en in een baai ging. Weet je wat een baai is? Een baai is een inham in het land. Een strand. Dus je hebt water en dat komt dan in het land. Het strand is vaak een streep, maar er zitten soms ook bochten in. En een baai wil zeggen, dan komt de zee het land in. Maar hier is het een meer, een groot meer. Er zit een ronding in het land. En langzaam loopt vanaf de kust de grond, de helling omhoog. Dus dan heb je een soort heuvel om die baai heen. Dat is net een klankkast. Als iemand een krachtige stem heeft en hij gebruikt die stem, dan kan iedereen het horen. En het is op die plek dat Jezus een gelijkenis spreekt. Met de bedoeling dat de mensen luisteren voor zichzelf, voor nu en voor later. Het is natuurlijk ook de vraag hoe wij gekomen zijn in de kerk om nu te luisteren, voor nu en voor later. En wat je heel graag wilt horen. Wat je het allerliefst vanmiddag wilt horen. Wat je allerliefst hebt, dat het woord met jou, met andere mensen doet. Dan mag je je nu afvragen. Ik hoop dat u zich dat al eerder afgevraagd heeft. Dat ook het gebed is geweest in de voorbereiding van deze dienst. Maar zolang de Heer ons het leven geeft, is dat nooit te laat. Om je erop voor te bereiden. Niet alleen wat het woord betekent, maar wat het woord betekent voor ja, die scherpe punt. Voor ons allemaal heel persoonlijk. En dit is dan de gelijkenis die Jezus spreekt. Een zaaier ging uit om te zaaien. Dat is een boer die een soort zak heeft met een grote band eromheen. En die band kon hij over zijn schouder doen. En die zak had een ruime opening. Dan kon hij met zijn hand in die opening het zaad nemen. En terwijl hij liep, kon hij dan dat zaad strooien, dat zaad zaaien. En we kennen daar ook wel plaatjes van hoe zo'n zaaier dat doet. In de kinderbijbel kun je het vast ook wel vinden. En dan denk je aan iemand die zo heel ruim strooit. En dat kan heel goed zo zijn hoor, dat het zo gegaan is. Ik ben zelf geen boer, ik ben wel geroepen om te zaaien. Maar wel ander zaad, het zaad van Gods woord. Zijn we allemaal toegeroepen. Maar zo'n boer, ieder op de eigen manier. Zo'n boer die deed dat misschien wel ruim, maar ook met veel verstand. Want het zaad was duur. We hebben niet voor niets gezongen op Psalm 126. Hij huilde soms als hij zaaide. Waarom? Omdat hij het zaad nam, wat ook het graan was, om morgen brood van te maken. Wanneer het graan gemalen was, dan kon je er brood van bakken, behalve als je het al gezaaid had. En als het het laatste was uit je voorraadsilo, dan huilde je op Psalm 126 vers 3. Dus dan ben je wel zuinig op dat zaad. Want je hebt het uit de mond van je kinderen genomen, maar het moet toch, want anders is er volgend jaar geen vrucht. Maar nu lezen we verschrikkelijke dingen. Grote teleurstellingen die Jezus gaat vertellen, dat lang niet al dat zaad gaat doen waarvoor het bedoeld is. De nadruk in wat de Heer Jezus vertelt in de gelijkenis verschuift van de zaaier naar wat dat zaad uitwerkt. En dat zijn vier verschillende dingen. En het eerste is dat het terechtkomt op een pad. Dat kun je in vers 4 lezen. Het is natuurlijk niet een asfaltweg, of een klinkerweg, zoals in de stad er veel zijn. Maar, ja, wel een pad. Maar met zand, wat heel erg plat getrapt is. En met keien erin. Het kan ook echt zo'n kronkelpad zijn, wat alleen maar de boer gebruikt. En wat bij het omploegen bijna niet meer zichtbaar is. In ieder geval komt het daarop terecht. En dat is niet zo best, want we lezen dat op het moment dat dat gebeurt, direct al de vogeltjes klaarstaan. Die hebben dat in de gaten als een boer zaait. En die pikken het op en is het weg. Dan zou het nooit vrucht dragen op de akker. En nog een teleurstelling. In vers 5 lezen we dat er ook zaad valt op steenachtige plaatsen. Kun je het zien? Nee, dat kon de boer niet zien. Maar je kunt wel merken aan wat er later mee gebeurt. Is het een steen net onder de grond? En daarboven een steen, en boven die steen een dun laagje grond. Het is niet veel. Daarom noem je de aarde rotsachtig. En als dan wat zaad erin valt, aan het einde van het regenseizoen, dan gaat het geweldig goed. Dat kun je lezen in vers 5. Wat gebeurt er dan? Nou, de zon begint erop te schijnen en de aarde is zo lekker warm en vochtig. Ideaal om te kiemen. Kiemen is dat het zaadje een klein puntje krijgt. Een wit of een groen puntje. En daar komt langzaamaan iets uit naar boven. Je doet dat misschien ook wel eens op school. Zo'n bakje waarin je iets kunt laten kiemen. Dat gebeurt hier ook. Maar het gebeurt onder de grond. Je kunt het niet zien totdat er één sprietje naar boven komt. En het gaat veel sneller op die plek dan op andere plekken. En niet alleen dat eerste sprietje komt snel. Het sprietje wordt snel al heel groot. Geweldig. Maar dan lezen we, dan gaat de zon branden. De regen is over. Wat gebeurt er als de zon zo brandt op zo'n stukje aarde? Dan gaat alle regen eruit. Het wordt zo droog. En dan probeert het plantje nog te drinken, maar het heeft helemaal geen worteltjes, want het kan niet diep groeien naar beneden. Dan komt het al op die kei en dan, oh, dan sterft het plantje. Dat is erg. Als de boer dan terugkomt, wat zo hard gegroeid is, laat zo'n kopje hangen en even later is het weg. Niets meer van over. Nog een teleurstelling. En dan lezen we dat er zaad valt op een plek waar het gewoon groeit met het andere zaad mee. Eerst de diepte in, later dan dat vorige zaad, maar het komt ook wel omhoog. En dat gaat goed, overal die groene waas over het land, jawel, maar er komt nog ander gewas op en dat is niet zo'n mooi gewas. Dat zijn doornen, dat zijn distels, dat zijn brandnetels, die zijn door de boeren ondergeploegd. Dat is wel verstandig, want ze prikken zo, dat doet pijn. Ja, maar er is nog iets met die doornen en die distelen. Ook al ploeg je ze onder, ze komen toch weer omhoog en ze groeien zo hard, veel harder dan dat plantje, dan dit tarwegraan. En even later is er niets meer van het graan te zien. En komen er de doornen die het overwoekeren. En de Bijbel zegt het verstikt helemaal. Verstikken is, dan heb je gewoon geen lucht meer. Dan kun je niet meer ademen. En een plantje moet ook wel adem, moet licht en lucht hebben. Anders stikt het zo'n tarwegraan. Dat is wat gebeurt. Dan sterft dat ook wat erger. Zo zijn best gedaan de boer. Zoveel gespaard uit de mond van zijn kinderen. En dan mislukt hij zoveel. Is er dan niets dat lukt? Ja, toch. En dat lezen we in vers 8. De boer wordt toch niet teleurgesteld. Er is zaad wat niet alleen in de goede aarde valt. Maar waar ook geen doornen en distelen opkomen. Echte goede aarde. En dat zie je langzaam groeien. Steeds hoger is het groen. En dan zie je in die halm die ontstaat ook korrels komen. En het kleurt langzaam goudgeel. En als je kijkt naar die halmen, dan hebben ze vrucht. De een meer dan de ander, maar ze hebben wel vrucht. 130, de 160, de 100 fout. We waren afgelopen week op vakantie. Toen hebben we samen eens naar zijn graspriet. Dat is natuurlijk iets anders dan een tarwegraan zitten kijken. Heb je dat wel eens gedaan? Alles in de schepping van de Heer is zo mooi. Ook een graspriet. En toen hebben we gewoon eens zitten kijken van hoeveel korreltjes zitten er in zo'n graspriet? Als ik me goed herinner waren het er ongeveer 15. Veel, hè? Dan is er één graszaadje in de grond gevallen. En er zijn wel 15 korreltjes, graszaadjes uitgekomen. Maar hier bij de tarwe is het nog veel meer. De 130 keer meer dan er in de grond is gestopt. En anders 60. En ander 100. Wat is de boer blij. Die halmen van goud ruisen op de wind en buigen naar beneden, de een dieper dan de ander. Dat hangt af van hoeveel vrucht er is, maar hij weet, er zal straks koren zijn, opbrengst en oogst om van te leven. Is dat wat de Heer Jezus wil vertellen met de gelijkenis? En niet alleen maar. Er is altijd iets met Gods woord. Dat blijft haken, als het goed is hoor. Dat is ook hier weer zo. Hier maakt de Heer Jezus dat heel expliciet. Het laatste wat hij nog zegt is dit. Wie oren heeft om te horen, die horen. Dat verwijst terug naar het begin. Toen zei hij, zie, een zaaier ging uit om te maaien. En als Marcus over deze gelijkenis schrijft, dan begint hij met hoor. Hetzelfde wat de Heer hier weer zegt. Je moet erbij zijn. Je moet er helemaal bij zijn, met je ogen, met je oren, als Gods woord klinkt. Die oren heeft om te horen, die je horen. En hoe is dat? Als mama, als papa zegt, als je die mag hebben, als ze dan zeggen, nu moet je luisteren. Dan bedoelen ze natuurlijk inderdaad dat je goed oplet, maar ook dat je er wat mee doet. Dat het je verandert. Dat je het echt doet. En dat is precies wat de Heer hier zegt. Die oren heeft om te horen, die horen. Dat is die scherpe punt die zo scherp ons hart kan verbonden. Die kan laten merken dat God zo hoog is en wij zo klein. Dat God zo goed en groot is en wij zo onwaardig. Zo dor, zo onvruchtbaar. En dan zegt de Heer toch die oren heeft om te horen, want ik wil toch vrucht, ook al kunt u het niet voortbrengen. Ik wil het toch, want ik zaai mijn zaad en ik wil opbrengst, oogst, tot eer van God in de hemel. Dat is de gelijkenis, wat de Heer Jezus over de gelijkenis zegt. En dan nu, waarom deze gelijkenis? Dat is een belangrijke vraag, die zomaar bij op kan komen. Hij komt ook op bij de discipelen. Dat zagen we al in vers 10. Vragen ze, waarom spreekt gij tot hen door gelijkenis? Dat gaat niet alleen over deze gelijkenis, maar waarom doet u het sowieso? Waarom spreekt u eigenlijk in gelijkenis? Ze zeggen ermee, u zei al zoveel andere dingen. U sprak zo ernstig in de bergreden en op andere momenten. En u deed zulke grote wonderen, maar waarom nu ook een gelijkenis? Gaat de Heer Jezus dat uitleggen. En hij doet dat op een manier waarin hij teruggrijpt op het Oude Testament. Hij laat zien dat hij iemand is die woorden van God spreekt. En daarin een profeet is. Hij vergelijkt zichzelf met Jesaja. Wat hij gaat zeggen in vers 13 en 14. Dat komt uit Jesaja, uit het roepingsvisioen van Jesaja. En de Heer Jezus laat hier zien dat hij een groot profeet is. En dat zegt hij nooit zomaar. Dat kun je ook heel goed merken in wat hij daarvan zegt. Hij verbindt het aan hoe je luistert, hoe je opmerkt. Dat zo eindigde al ons eerste punt. Hij verbindt het aan je horen, aan je zien. En hij zegt daarbij aan je hart. Het heeft met je oren te maken. Het heeft met je ogen te maken. Als je wonderen ziet, of ze werkelijk voor je betekenen wat ze willen zeggen. Met je oren te maken als Gods woord tot u komt. Dat het tot u komt als Gods woord. Het heeft met uw hart te maken of u verstaat wat Gods woord is. En wie God is. God die spreekt. Wie zo vol majesteit is. Of dat woord en dat wonder indruk maakt. Of het je leven raakt. Maar dan niet dat het er langs heen schampt. Maar ook echt met invloed. Dat is een omkeer die dat teweeg brengt. Van de wereld af naar hem die het leven is. Van de dood af naar hem die de enige hoop is van zijn kerk. Christus Jezus. Of dat het uitwerkt. Het zijn die discipelen die het hem vragen. Dat kun je lezen. Ze komen tot hem. Ze zaten in dat schip. Dus dat is niet zo moeilijk voor hem om tot hem te komen. Ze kunnen natuurlijk niet allemaal tegelijk op dezelfde plek staan. Dan gaat de boot misschien wel wankelen, maar ze kunnen toch makkelijk naar hem toe gaan. Van hen lezen we het. Waarom spreekt u in gelijkenis? En dat is wel indringend. Van niemand aan de oever lezen we dat. Niemand heeft een vraag over waarom doet u dit? En ook niemand vraagt wat betekent het? Dat is eigenlijk wel heel erg. Hè? Dus dat je een woord hebt gehoord en er niets mee doet. Dat je uit de kerk komt en het meteen van je af laat glijden. Maar wij hebben de Heer Jezus toch niet zo dichtbij? Zeker wel. Hij is nu in ons midden. En naar zijn majesteit, genade en geest is hij hier op aarde. En hij is zo nabij. Hij komt met zijn woord en hij zegt, roep mij aan. Roep tot mij. In de dag van uw benauwdheid, ik zal u antwoorden. En hier vragen de discipelen, niet in hun benauwdheid misschien, dat weten we niet precies. Maar wel met hun verlegenheid. Zeg het alstublieft, Heer. We lezen van niemand aan de kant die het doet. Laten we daarin proberen op de discipelen te lijken. Om als we Gods woord gehoord hebben en mee terug te gaan tot de Heer. Heer, wilt u het laten uitwerken met die punten van de pijlen wat u ermee wilt. Wat u behaagt, wat tot uw eer is. En dan gaat de Heer Jezus zeggen waarom een gelijkenis. En hij zegt erbij, u is gegeven de verborgenheid van het koninkrijk der hemelen te verstaan. Hij spreekt over een koninkrijk. Niet dat van koning Willem-Alexander, koninkrijk der Nederlanden. Dat is een aards koninkrijk. Het kan wel onder de invloed zijn van het koninkrijk wat hij hier bedoelt. Mensen kunnen door hem bekeerd worden. En handelingen van mensen kan hij gebruiken om zijn koninkrijk te planten en te laten groeien in de diepte of omhoog. Dat kan hij en dat doet hij nog elke dag tot eer van hem. Maar het is wel verborgen, je ziet het niet zomaar, dat zegt hij erbij. Want wat heb je nodig? Je hebt ogen nodig, je hebt oren nodig en je hebt een hart nodig. Je hebt ogen nodig om het te zien. Dat je als je een wonder ziet, niet alleen maar denkt, dat is geweldig, daar wil ik met andere mensen over praten. Maar ziet, God doet het. God doet wonderen. En je hebt oren nodig, zodat je niet alleen denkt van, interessant, daar wil ik wel iemand over vertellen. Of ik heb het gauw door. Zodat anderen het ook kunnen lezen. Van hoe sensationeel dat is. Maar dan raakt het je nog niet. Het moet naar binnen gaan. Het moet je raken. Het moet je zelfs veranderen. Je hebt een hart nodig om het te verstaan. En u is dat gegeven. En deze niet. Zegt de Heer Jezus in vers 11. Die is het niet gegeven. Het staat er zo eenvoudig. Maar het zijn ook wel moeilijke en ook wel indringende woorden. Die is het niet gegeven. Wat is daarmee bedoeld? Er zijn veel uitleggers die zeggen, de Heer Jezus spreekt in een gelijkenis om iets te verstoppen voor andere mensen. En toch geloof ik dat, je kunt het wel begrijpen dat uitleggers dat zeggen, maar toch geloof ik niet dat hier aan de orde is. Dat de Heer Jezus iets verstopt, zodat mensen het niet zullen snappen. Een gelijkenis wordt niet door de Heer Jezus verteld om iets te verstoppen, maar juist om het duidelijk te maken. Wat is er dan aan de hand met wat deze gelijkenis? Ach, je moet niet vergeten dat de Heer Jezus al zoveel gedaan en gezegd had. Hij heeft in Matthäus 11 gesproken, wee u, steden aan het meer van Galilea. Als in de steden van de Filistijnen de wonderen gebeurd waren die in uw midden gebeurd waren, ze hadden zich bekeerd. De mensen niet gedaan, die mensen aan de oever niet. En hij heeft al zoveel tegen de mensen gezegd. Een preek van wel 3 hoofdstukken lang en nog veel meer. En de mensen hebben zich niet bekeerd. En niemand van al die mensen aan de kant vraagt, maar wat betekent het voor mij? Daar wordt de Heer Jezus zo verdrietig van. Dat staat ook in de Bijbel. Later, als hij Jeruzalem binnengaat, dan weent hij. Dan huilt hij. Omdat mensen zoveel gehoord hebben en zich niet bekeren. En wat gaat de Heer Jezus nu doen? Dan gaat hij zelfs in een gelijkenis spreken. Je zou kunnen zeggen, hij gaat door de knieën. Als u dan niet naar mij wilt luisteren, dan ga ik tot u spreken zoals je ook naar kinderen kunt spreken. En dan zullen de kinderen het wel begrijpen. En als de kinderen het begrijpen, dan begrijpen hun ouders het misschien ook wel. Behalve als je het niet wilt. Gij wilt niet naar mij horen. En dat zal de uitkomst zijn. Weet de Heer van tevoren, dat is wel waar. Maar doet hem zo verdriet als mens. Weent hij straks. En hier verwijst hij naar de profetie van Jesaja. Die is hetzelfde overkomen. Een profeet met zoveel inzicht, zoveel wijsheid. En er is niet naar hem gehoord. Ze zullen wel horen, maar toch ook niet. Ze zullen wel zien, maar toch niet opmerken. Hun hart is er niet bij. Zo zal het hier ook zijn. En dit is wel waar, gemeente. Echt horen is voor ons onmogelijk. Heb je het gemerkt? Echt horen. Ik bedoel dat je Gods woord ontvangt als echt Gods woord. Onmogelijk voor mensen. En echt zien van Gods wondere macht is voor ons onmogelijk. Doet God dan nog wonder? Ja, elke dag. Dat we in het leven zijn, vind je dat geen wonder? Hier hoeft maar even zijn hand in te houden. En Psalm 104 zegt, dan verdwijnt de adem uit ons als hij zijn geest inhoudt. Vind je het niet een wonder dat hij net zojuist weer adem gaf? Je moet het wel zien, hè? Je moet het wel horen en je hart moet er wel bij. En wij kunnen het niet, maar vooral wij willen het niet opmerken. We willen liever maar doorgaan zonder God en dat weet de Heer Jezus. En daarom, ook al zal hij wel door de knieën gaan met gelijkenissen, nog weet hij, ze zullen niet naar mij horen. Ze zullen zwijgen aan de kant. Maar liever naar huis gaan, genoeg hebben ze aan mooie gelijkenissen, zonder dat ze het in hun leven echt invloed heeft. Dat willen ze zelfs liever niet. Heeft in Matthäus 9 gezegd, ze komen niet tot mij. Dat zegt hij tegen de Farizeeën. Ze komen niet tot mij, rechtvaardigen. Wie komen er tot mij? Oh, die ziek zijn. Ze komen wel om genezen te worden. Van melaatsheid, van blindheid, van doofheid. Maar wie komt met de oorzaak van al die ziekte bij hem? Ze komen wel met hun ziekte, maar wie komt met zijn zondeziekte bij hem? Oh, die echt ervaart ziek te zijn. Wie komt met zijn zonde ziekte bij de Heer Jezus? Wie komt met zijn lege hart bij de Heer Jezus? Is het te laat? Nee, vanmiddag komt hij met zijn woord en zegt, kom maar hier met je leeg hart, met je verloren leven, met je gebroken leven, met je verschuldigde leven. Kom maar hier en roep mij maar aan. Of doe mij heel stilletjes als je niet zoveel woorden hebt, met een zucht misschien, maar doe het wel. Roep mij erbij en vraag dat u, o Heere, uw woord met kracht laat werken. Ook al is het een scherpe punt die me verwondt, doe het maar wel. Wees maar niet als die scharen aan de kant. Hoewel, misschien was er wel dat jongetje bij. Die zijn broodrommel aan de Heer Jezus had gegeven. Via Andreas, die zei, de Heer Jezus heeft je broodrommel nodig. Er zijn zoveel mensen die honger hebben. En dat jongetje had een lunch klaargemaakt. 5 broden en 2 visjes. En die gaf het aan Andreas en daarmee aan de Heer Jezus. Misschien was dat jongetje er ook wel bij. Maar misschien durfde hij wel dingen te doen, maar moeilijker dingen te zeggen. Dat kan. Het kan vanmiddag ook zo zijn. Dat je meer een doener bent dan een spreker, dan een denker. Of dat je in een groepje zo snel ook je schaamt. En ik bedoel ook niet dat we allemaal naar voren moeten komen, maar wel omhoog moeten gaan. Met ons hart, met ons gebed naar de Heer toe. En dan kun je ook in stilte een roep hebben tot de Heer. Misschien waren ze er wel bij aan die oever. En die niet met die geestelijke blindheid en doofheid en keiharde harten luisterden naar het woord van de Heer. En dan gaan we zo zingen, maar eerst nog wel dit. Als de Heer dan zo met deze gelijkenis komt, zo dichtbij, als het ware door zijn knieën gaat. Wat willen we dan dat het woord vanmiddag, vanavond, deze week met ons doet? Hebben we dat vanavond? Hebben we deze week, niet in eigen macht toch, daarom, zo gij mijn stem zult straks zingen, dan heden hoort. O, gelooft zijn heil en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u leiden. Zingen dan nu uit Psalm 78, en daarvan het tweede vers, wat de Heer Jezus duidelijk wil maken, verborgenheden. Diep ontzag te melden, die ons voorheen de vaderen vertelden, die wij hun kinderen ook, hun kroost ook niet verbergen mogen. Die stellen wij het nageslacht voor ogen. Psalm 68, zingen het tweede vers. Een zaaier ging uit. Dat Dat is een gelijkenis en we hebben ons afgevraagd wat de gelijkenis is. Dat is ons eerste punt geweest. En waarom de Heer Jezus een gelijkenis spreekt, dat is het tweede punt. En dan willen we ook heel graag natuurlijk weten wat de gelijkenis betekent. En dat gaat de Heer Jezus ook vertellen. Het is niet eens zo dat de discipelen vragen, wat bedoelt u nu te zeggen met de gelijkenis? De Heer Jezus weet wel wat in hun hart is. Hij weet dat vanmiddag ook. En hij kan soms al antwoorden voordat mensen hem een vraag stellen. Misschien is dat vanmiddag ook wel zo. Dat je met een vraag in je hart naar de kerk bent gekomen en dat de Heere ons al voor is. Zo is de Heere. Hij is de mens een eeuwigheid voor, hier ook in zijn Zoon. Wat betekent dan deze gelijkenis? Het gaat over een zaaier. Wie is die zaaier? Dat is de boer, maar dat is het beeld. Wie bedoelt hij mee? Hij bedoelt er zichzelf mee. Hij is degene die zaait. En dat doet hij als hij gelijkenissen spreekt en die lange preek op de berg houdt. Hij doet dat iedere zondag, maar ook elke keer als onze Bijbel opengaat. Hij doet het op de jeugdvereniging, op de andere verenigingen van de gemeente. Hij doet het op de Bijbelkring, dan opent de Bijbel zich op de catechisaties, op allerlei momenten op school, de Ebenezerschool, de Heer spreekt. Hij zaait, hij gebruikt de papa's en mama's, meesters, juffrouw's, ouderlingen, diaken, dominees voor. Hij zaait het woord. En het heeft hem ook heel veel gekost, de Heer Jezus. Hij heeft met tranen dat woord gezaaid. Omdat hij ook de onbekeerlijkheid van de mensen in Jeruzalem zag. Omdat het zijn eigen leven kost, Psalm 126. Maar daar ligt hier niet de nadruk op. De nadruk ligt nadat hij gesproken heeft over die zaaier, op wat het zaad uitwerkt. Wat dat goede zaad, Gods woord, uitwerkt. En dan lezen we die hele verdrietige dingen. Die te maken hadden met die mensen aan de kant. Maar ook met die ene discipel in de boot, Judas, die onbekeerd is gebleven. Met zoveel van de andere discipelen daaromheen. Die zo weinig van dat woord hebben verstaan, zeker op dat moment. Ze hebben hem zo vaak nog voor de voeten gelopen. Zoveel teleurstellingen bij de Heer Jezus, daar begint hij over. Over die vele teleurstellingen. Maar met wel een spits. Hoe wij horen, hoe wij kijken, of ons hart er werkelijk bij is, of ons leven open staat voor de invloed van Gods woord en van Gods geest. Het eerste is wat op zo'n weg valt. En dan komen de vogeltjes erbij en die pikken het op. Dat zijn twee gevaren in één keer. Een weg en die vogeltjes. Wat is die weg? Die is keihard. Allemaal steen. Wat is die weg in ons leven? Oh, dat is ons keiharde, onbekeerlijke hart. Maar dan ook op zo'n manier dat we het woord geen enkele kans geven. Hoe kan dat bijvoorbeeld als je op zaterdagavond, moet ik zeggen op zondagmorgen, je op een manier voorbereidt op de zondag die op geen enkele manier toelaat dat Gods woord ingang heeft in ons leven. Hoe kan ons hart plat getreden en hard zijn? Oh, ook zo, dat je al jaren in de kerk zit, al 40, al 60 jaar. En misschien moedeloos bent geworden. Ik heb zo vaak tot u gebeden. En intussen de schuld aan God geeft. En wel zegt, ik ga nog wel mee voor mijn vrouw, voor mijn familie. Maar innerlijk ben ik afgehaakt. Dan zijn er van die plat getreden paden in je hart. Waardoor je zegt, het kan nooit invloed meer hebben. Je zit met bitterheid in je hart. Met strijd in je hart. Nou God, hoe kan het dan ooit zo naar binnen dringen, dat woordje? Van ons uit niet. Dat zijn van die plat getreden paden. Hebt u, heb jij ze in je leven. Of dat je in de kerk zit en zegt van als bepaalde woorden maar gebruikt worden. Dan is het eigenlijk wel goed. En niet één keer, maar 10 keer. Dan weet ik dat het vertrouwd is. En dan kan ik naar huis gaan. Ik heb onder de waarheid gezeten. Maar niet in de waarheid geleefd. Daar schrik je voor terug. Dan heb je van die plat getreden paden in je hart. Waarin je er niet voor open staat. Je weigert dat Gods woord naar binnen komt. Wie heeft er van die platgetreden paar in zijn hart, een keihard hart, dan en ten diepste God de schuld geven? En is gemeente, dat zit zo diep in een mens, om te wijzen omhoog en intussen te weten, de opstand, de onwil zit van binnen. En het is wel onmacht, maar het is schuldige onmacht, want gij wilt, zegt Jezus zelf, het hart te kennen, maar mij niet horen. En wat zijn dan die vogels? Ja, dat is dan die slechte voorbereiding. En het kan ook zoveel van andere dingen zijn. Dat kan ook leven, ja, dat doen we allemaal in een beeldcultuur. Wie leest er nog, hè? Wie leest er nog een boek? En wie denkt daar nog over na? En dat is ook niet iedereen op dezelfde manier gegeven, dat is ook wel waar. Maar hoeveel tijd nemen we nog om werkelijke rust en aandacht voor God te hebben? Of laten we ons liever door ontelbaar veel informatie prikkels maar voortjagen? Dat is eigenlijk als een dier. Een dier laat zich opjagen. Leven we liever als een dier. Zodat je maar nooit tot rust komt. Nooit nadenkt. En liefst maar iets wat spannend is en je swipet het weg en het volgende is er weer. En als je maar niet rustig wordt, als je maar niet die onrust in je hart voelt, dan heb je heel veel vogeltjes die alles wegpikken. De gemeente, er is er altijd één bij, een hele actieve kerkganger. De Satan, die ook vanmiddag probeert alle goede zaad in één keer weg te pikken. Dan heeft hij het minste werk. Dan hoeft hij niet in een week hierna nog te verstoren, als je hart toch naar de Heer zoekt. Dat is het eerste gevaar. En dan heeft de Heer Jezus nog een risico genoemd. En dat is dit. Het valt wel in de aarde. En het gaat zelfs geweldig goed. Het geeft een plantje en het groeit veel harder dan andere halmen die nog maar net boven de grond zijn. Maar dit is al veel groter. Totdat de zon heel fel gaat schijnen, zoals in de afgelopen weken. En dan wordt de aarde droog en het plantje had geen wortel. Het stond op een stuk steen met een klein beetje aarde en het verdort. Dat is dat beeld van Gods woord wat wel wat uitwerkt. Het kan zijn als je dat ziet bij jezelf, als je het ziet bij anderen, dat je blij wordt. Ik zie dat iemand luistert, maar nu gaat het goed in mijn eigen leven. Enthousiast voor wat je gehoord hebt, totdat. Hij staat hier, het heeft geen wortel. Het is in zichzelf voor een tijd, totdat die tijd voorbij is. In het Grieks staat eigenlijk, het is maar voor een ogenblik, het is maar voor even. Het leeft in het ogenblik, het leeft in het hier en het nu en verder niet. Het is net als een vlinder. Als de dauw weg is, als die verdampt is door de warme zon van zijn vleugels, dan gaat een vlinder fladderen. Van de ene bloem naar de andere. Het is wel heel mooi. Het is ook wel heel onrustig en van het ene naar het andere. En voor een vlinder geeft dat niet. Die is zo geschapen. Maar als een mens als een vlinder leeft, dan leef je alleen maar in het ogenblik. Als de zon schijnt, dan gaat het goed. Maar zodra het tegenvalt, dat er te veel wind is of te veel regen, dan hoeft me niets te gebeuren en dan ben ik weg. Als het me niet bevalt in de kerk, ik ben weg, ik haak af. Het valt me tegen, het kost me te veel. Dat zijn die pijlen waar je bang voor bent. Als het zo moet, dan hoeft het voor mij niet. En dan is de zaaier teleurgesteld, want het heeft geen diepte. Dat is een heel ondiep leven dus eigenlijk. Er zitten geen wortels naar beneden toe. Je laat niet toe dat Gods woord je echt verandert. Het mag wel even raken, het mag langs je leven schampen, maar het mag niet echt wortelen, het mag niet naar je hart toe. Je laat niet toe dat Gods woord onze onheiligheid openlegt. Onze onreinheid aanwijst, gemeente, de zonde is onrein. Maar vanmiddag zeg hij is vies, hij is lelijk. En je laat niet toe dat God dat aanwijst en zegt, jij, u bent die zondaar. Als het zo moet, dan wil ik niet meer horen. Dan zit je met opstand in je hart in de kerk. Laat dan ook maar. Het is voor een tijd. Een tijdgeloof, zo noemen we dit ook wel. God kan het anders maken, dat is waar. Hij kan van een tijdgeloof een echt geloof maken. Maar hier spreekt Jezus van de grote teleurstelling. Geen inzicht, geen diepte. En daarom ook geen echte hoogte. Wel even een halm, maar geen vrucht. Geen vrucht voor de boer. Geen vrucht voor God. Alleen maar voor jezelf. Voor het moment leven. Bekeer je, zegt God. Laat het woord tot je binnendringen. Met een diep besef van wie God is, wie we zelf zijn, met honger. Naar de levende God. Naar zijn zaligmaker. Die werkelijk verlossen kan van de zonde. Ons derde gevaar waar Jezus op wijst. Hij zegt, en dat doet hij in vers 22. Dat is ook gevallen tussen de doornen, dat zaad. En dat is degene die het woord hoort. En dan zegt hij, de zorgvuldigheid van de wereld komt. En de verleiding van de rijkdom. De zorgvuldigheid van de wereld, dat is alles wat om aandacht vraagt. En de verleiding van de rijkdom, dat is dat je een miljoen op de bank hebt staan. Of een ton, 100.000 euro. En dat je merkt, ja, de inflatie neemt toe. En wat moet ik met mijn kapitaal? Het verdampt. Dan ben je, ben je slaaf van je geld, van je kapitaal. En de zorgvuldigheid van het leven is dat je het juist niet hebt. En opgeslokt wordt door zoveel zorg. Mag dat dan niet? Dat is toch werkelijkheid? Ja, dat is zeker waar. En toch is het niet goed. Vanmorgen heeft u de 10 geboden gehoord. 10 geboden die altijd gelden. En in die lange preek die de Heer Jezus heeft gehouden, heeft hij nog een gebod genoemd. Hij heeft er meer genoemd en dat botste Paulus ook velen. Dat hij dat gebod uit de bergreden nu noemt als het 11e gebod van de Heer Jezus. Ik mag ook andere geboden het 11e noemen, maar vanmiddag noem ik dit gebod het 11e gebod. Welk gebod? Zoek eerst het koninkrijk van God. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Gemeente, wat mist als je opgaat in de zorgvuldigheden van dit leven, in de verleiding van de rijkdom. Wat mist, mag ik het zo zeggen, dat is focus. Dat is gerichtheid op het ene nodige waar het werkelijk om gaat. Gerichtheid op de enige grote, almachtige, alwijze en algoede en zo getrouwe God bij wie het alles te vinden is. Die zegt, zoek eerst mij. Zo is mijn koninkrijk, onderwerp u, leg de kroon van je leven aan mijn voeten. Werp alles aan mijn voeten en verwacht het van mij alleen. Het zal u toegeworpen worden op mijn tijd, op mijn wijze, in de mate die tot eer van mij is. Buig voor mij. En zo zijn er die instrumenten van Satan, dat is zeker waar. Die vogels, die rijkdom. De zorgvuldigheden die Satan gebruikt om af te trekken. Maar daar ligt hier niet de nadruk op. Zo graag doen we bij Luther de christenheid van beschuldigd. Die zegt, die arme Satan krijgt overal de schuld van. Maar wij zijn het. Die met onze ogen dicht willen kijken. Als het weer om deze dingen gaat. Met onze vingers in onze oren alleen maar willen luisteren. Met ons hart bij heel andere dingen zijn. Zodat we het maar niet verstaan. Satan wordt hier ingezet om het koninkrijk te verstoren. Maar gij wilt niet dat ik koning ben. Gaat dan alles mis? Nee. Er is wel heel veel teleurstelling. Maar echt niet alles gaat mis. Gelukkig niet. Het zaaien is niet vergeefs. En als je Matthäus 13 legt naast Marcus 4, dan valt er iets op als je het heel rustig leest. Dat is met aandacht, net zoals kijken naar een grasspriet. Soms is dat heel wijs om heel rustig te lezen en te denken. En dan zie je in Marcus 4, als dan de Heer Jezus over die gelijkenis spreekt en hem uit gaat leggen, iets anders dan maar Matthäus. En Matthäus staat, vers 23, die nu in de goede aarde bezaaid is. Deze is degene die het woord hoort. En Marcus zegt, deze zijn degene. Wat zegt Marcus hier? Het is net alsof hij de vlag uitdoet. Het is net alsof hij een trompet opsteekt. Het zijn er velen waar het woord deze uitwerking heeft. Ze zijn er door Gods goede hand. Het zal gelukkiglijk voortgaan, het woord wat hij uitzendt. naar Gods welbehagen. Ze zullen er komen. Het zal vrucht dragen. God staat ervoor in. En Christus staat ervoor in met zijn eigen leven. Daarom wel die tranen, maar straks vreugde in het binnenhalen van de oogst. Het valt in goede aarde. Wat is goede aarde? Dat is een mensenhart. Elk mensenhart. Het mensenhart waar het onmogelijke is gebeurd. Wat wij niet kunnen, dat kan God. Dat geeft ook ontspanning. Voor de kerkraad. Voor de dominee. Voor de student. Kandidaat. Voor een luisteraar mag het soms ook ontspanning geven. Welke ontspanning? Dat God het doet. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Hij kan ook harde harten zacht maken. En dichte oren openen en blinde ogen openen. Daarom is de Heer Jezus gekomen. Maar we zijn wel verantwoordelijk. 100%. Daar ligt alle nadruk hierop. Goede aarde. God geeft en bereidt goede aarde. En dan zal het goede zaad ontkiemen. En dan zal het vrucht dragen. Er is wel verschil in. 30, 60, 100 fout. Maar het zal vrucht dragen. Hoe komt dat? Een combinatie van die goede aarde. Het werk van Gods geest. En God de Vader die zendt. God de Zoon die zich geeft. Wat geeft God de Zoon? Ja, alles. Hij is het tarwegraan. Door de Vader in de aarde is gezaaid om te sterven. En niet alleen te blijven. Maar vrucht te dragen. Heel veel vrucht. Hij is de eersteling van een volle oogst. En er zal veel vrucht zijn. Bij mensen. De 130. Dan de 60. Dan de 100 fout. En dan wuiven die aren in de wind. Goudgeel. En hoe meer vrucht, hoe dieper de aard buigt. Hoe meer reden voor verwondering en aanbidding. Hoe meer reden voor verootmoediging. Het is een wonder dat u naar zo een heeft willen omzien. En waarom dan? Omdat Jezus als het stervende tarwegraan zichzelf gaf. Daar mag er vrucht zijn in kennen van de Heer Jezus. Om hem te kennen als die profeet die hier in Matthäus 13 en in de bergreden op zoveel momenten wonderen doet en wonderlijke woorden spreekt en ze waarmaakt als een profeet. Maar ook licht werpt op dat hij die ene is door de Vader gegeven. En in een weg van sterven. Het leven te verdienen en ook te schenken. Johannes 14 vers 6. Ik ben de weg tot de dood heen. En de waarheid, ik ben de waarachtige, ik maak waar wat mijn woord is. En ik maak het waar in mensenlevens. En ik zet mensen in de waarheid en ik bevrijd ze door mijn waarheid. En ik ben het leven. Het heeft altijd een spits, Gods woord. Dat kunnen we niet voor elkaar invullen. Maar het is wel de bedoeling, ook vanmiddag, van Gods woord. Daarom neem het mee naar huis. Je komt misschien alleen thuis. Of samen. Of als gezin. En er zijn zoveel manieren om. Dat is ook heel praktisch. Je kunt je afvragen natuurlijk wat dit woord betekent. Voor ons allemaal. En het lukt niet altijd om heel dicht erbij te komen. Als je puber bent, dan moet je natuurlijk ook je eigen identiteit hebben, je vragen, je ruimte hebben in je ontwikkeling ten opzichte van je ouders. Dat is allemaal waar. En dat is ook goed om elkaar daarin een bepaalde ruimte te geven. Maar laat elkaar daarin niet los. Soms is het goed om elkaar vrij te laten, maar laat elkaar niet los. Hoe kan dat bijvoorbeeld? Ja, door er vanmiddag over te hebben of het gedeelte van vanmiddag van de week nog 1 of 2 keer te lezen. Wat weet je er nog van? En wat vond je er belangrijk in? En hoe raakt het je? En verandert het jou? En hunker je daar nu naar? Wat staat in de weg? Over al die dingen kun je met elkaar praten. Ook als je er niet zoveel woorden voor hebt, dan kun je er toch nog over praten. Zoals misschien dat jongetje aan de kant. In een stil gebed tot de Heer. In de naam van de Heer Jezus, die alles hoort. En hij is zo machtig. Hij is zo getrouw. Als dat hij sterk is en zijn Vader in de hemel. Neem dan het woord van vandaag mee. Mag het zijn als een schat in uw hart om het te overdenken. En vraag of de Heere van de oogst er vrucht over geeft. Echt vrucht. Voor God. Bij de 130, bij de ander 60 en bij de ander 100-voud. Om het tarwegraan. Christus Jezus. Amen. Heere, zegen uw woord. Het is een goed woord wat u ons mensen meegeeft in uw eigen woord. Het is een goed zaad en u zorgt zelf voor goede aarde. Wat is dat een troost ook. Geef dan daarin te rusten, maar niet totdat wij de rust gevonden hebben in Christus bij u. Ik dank wat u gaf in het luisteren, in het spreken, dat de warmte niet te veel in de weg heeft gestaan. Mag het ook in het verdere meegaan, indruk maken, maar ook invloed hebben door uw goede en lieve geest. Er was een vurige muur rondom de gemeente zijn. En die op vakantie zijn, nabij zijn. Ook als we in de stad zijn of blijven, ons nabij zijn. En behoed ons in het bijzonder voor een onverzoende dood. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we zingen tenslotte uit Psalm 95 en daarvan het vierde vers. We zingen Psalm 95, het vierde vers. Ontvang nu de zegen des Heeren. Gaat dan heen in vrede. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Zegen.